Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen, de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Leden, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te zingen van Psalm 89, en daarvan het zevende vers: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan opnieuw uit deze psalm in het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Dus het 8e vers van psalm 89 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komend zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Beter laten we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten laten we samen bidden. Getrouwe en levende Heere in de hemel, zo is het in uw grote goedheid dat we alweer voor de tweede maal op deze uw dag, als gemeente hier weer in uw huis mogen samen zijn in de werkplaats van uw Heilige Geest. En ook deze middag, Heere, laat u weer blazen op die trompet van vrije genade. Ook deze middag laat u weer blazen op die bazuinen van het heilig evangelie. En dan hebben we het zo even met elkaar gezongen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wil u dan geven, Heere, ook als deze middag uw woord weer mag uitgaan. Als we opnieuw onderwijs van onze dorse vaderen mogen ontvangen. Over geloof en ongeloof. Heere, wil u geven dat het dan vanmiddag niet alleen over bekende woorden en zaken zal gaan. Maar Heere, dat het ook mag gaan over zaken die wij met ons hart verstaan. En dat wij werkelijk onder uw woord mogen buigen. Onder dat woord van u, van wet en evangelie, van zonde en van genade. Van Adam en Christus, van vloek en zegen, van oordeel en vrijspraak. Als we vanmiddag zullen horen, ook uit de schriftlezing, over die koperen slang die daar verhoogd werd. In het tentenkamp van Israël, opdat gebeten Israëlieten zouden leren zien op die verhoogde slang. En Heere, zo laat u dan ook deze middag in de verkondiging van uw woord toch de kruisbanier hoog opheffen van Koning Jezus, die net als die slang verhoogd werd aan het kruis, opdat toch ook deze middag gebeten zondaren, die gebeten zijn door de helse slang uit het paradijs, toch leren zien op u. Heere, dat wij het mogen leren voor het eerst of opnieuw, dat daar zaligheid in ligt in het zien op het lam. Doe ons werkelijk afzien van onszelf en opzien tot u. Welzalig hij die op u bouwt en die zich geheel aan u vertrouwt. En neem u ons dan maar weer alles af wat we kwijt moeten, Heere. En dat u ons ook in die weg wilt schenken wat wij niet kunnen missen. Want Heere, hoe vaak zoeken wij ons behoud niet op de verkeerde plaats. Dat wij net als Naaman die zich moest gaan wassen in de Jordaan, dat wij het middel dat u hebt gegeven te gering vinden. En Naaman die zei, ik zeide bij mijzelf. En hij wist in zijn hoofd precies hoe het allemaal moest en hij wilde u wel de weg voorschrijven. Maar zoals Naaman moest leren, Heere, om te buigen onder uw weg, zo hebben wij dat ook nodig. Om te sterven aan al onze eigen gedachten en inzichten en om werkelijk met ons hele hart te buigen onder uw woord. Zoals we dat ook vanmorgen hebben gehoord, Heere, dat dat ook de vrucht mocht zijn van die oordeelsprediking van Jona daar in Nineveh. En dan bent u nog steeds dezelfde. U hebt toch een arm met macht. En ook vanmiddag, Heere, mag dat enige offer van de Heere Jezus Christus weer worden aangewezen en weer worden aangeprezen. Open onze ogen, Heere, voor zijn heerlijkheid, als dat nog nooit zou zijn gebeurd. En wanneer wij ooit waarde en heerlijkheid mochten leren zien en kennen van het offer van de Heere Jezus Christus, Heere, dan kan het toch niet anders, dan verlangt ons hart er toch ook naar om daar meer van te zien. En om die kracht ook weer bij vernieuwing te mogen proeven en te mogen ervaren. Heere, zou u dan deze middag zelf toch de hemelen willen scheuren. En kracht van uw woord wil doen laten uitgaan. Opdat ook deze middag uw woord tot eeuwige zegen mag zijn. Tot verheerlijking en glorie van uw grote naam. En ook daarin toch tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Zegent u dan, Heere, een ieder die ook deze middag een taak mag hebben. We bidden voor de koster en de organist. We bidden voor degene die de techniek mogen verzorgen. Heere, zou u allen willen gedenken die zo ook een taak mogen hebben in het midden van de gemeente. Zegent u de broeders van de kerkvoogdij, de broeders van de kerkraad. Wil u zegenen, Heere, en tot een rijke zegen stellen. En dat we zo samen eenparig, Heere, schouder aan schouder, toch ook het goede voor uw gemeente mogen zoeken. En dan willen we ook deze middag opnieuw de kerkraadsverkiezing aan u opdragen, die aanstaande vrijdag weer mag plaatsvinden. Heere, wil u ook dan zelf in het midden zijn? Wil u ook dan verblijden met uw daden? En Heere, dat we zo toch ook een nieuwe ouderling in uw gunst zouden mogen ontvangen. En dat het daarin, dat voor ons allen een zaak van gebed mag zijn. En dat ook daarin onze verwachting alleen van u zal zijn, die toch bent de koning van uw kerk. En zou u zo ook in ons midden willen voortgaan, Heere, met uw kerkvergaderend werk. Maar niet alleen in onze gemeente, maar ook daarbuiten, de gemeente zo om ons heen, hier in de Wouden. Heere, wil u geven dat we hier mogen zijn als een stad op een berg en als een licht op de kandelaar, om ook tot zegen te zijn en een licht te mogen verspreiden hier in de omgeving waar u ons een plaats hebt gegeven. We willen deze middag ook bidden, Heere, voor ons land en voor ons volk. Ook als er een bewogen week achter ons ligt, als er afgelopen woensdag de verkiezingen waren en we de uitslagen inmiddels ook weten. Heere, dan mogen we aan de ene kant toch de dankbaarheid ook bij u brengen als we zien ook op het zetelbehoud ook van de kleine christelijke partijen, dat ook het getuigenis van uw woord en het getuigenis van uw naam nog steeds ook mag blijven klinken, ook in de Tweede Kamer, in de vergaderzalen van ons land. En tegelijk, heren, is er toch ook zorg in ons hart als we zien op de verkiezingsuitslag. En als we zien dat zoveel ook van onze volksgenoten een stem hebben uitgebracht ook op een partij die zo weinig van u en van uw woord wil weten. En dan weten wij niet hoe dat allemaal verder zal gaan, heren. Ook als straks het voortouw genomen moet worden voor de formatie om te komen ook tot een nieuw kabinet. Hoe zal het dan allemaal gaan, heren, ook als het gaat over de vrijheid van onderwijs. Het onderwijs gegrond op uw woord om te spreken over uw woord. En naar uw woord als het gaat over het huwelijk, als het gaat over het gezin. Om zonde ook als zonde te blijven aanwijzen. Op school, maar ook in de kerk. Als het gaat over de beschermwaardigheid ook van het ongeboren en het oud geworden leven. En heren, dan bidden we van u. U bent toch de levende God. U staat toch boven alles. U bent het toch die alle dingen regeert en alle dingen ook in uw hand houdt. En zo bidden we van u, heren, ontferm u over ons land en over ons volk. Heren, u bent toch dezelfde God die eenmaal de koning van Nineveh in het stof liet bukken en hem van zijn troon hebt gehaald en hij leerde roepen tot u. We hebben het vanmorgen gehoord. En heren, dan bent u dezelfde. En dat mag ons toch ook verwachting geven. Ook als het gaat over onze overheden die over ons gesteld zijn. Heren, dan is er voor u niets te wandelen om ook hen en ons samen te laten buigen. Om hun harten en onze harten te vervullen. Ook van de vrezen van uw naam. En zou u daarin dan toch ook willen verblijden met uw daden. Hier in ons midden, in Den Haag. Maar toch ook als het gaat over de landelijke politiek, de gemeenteraad ook hier in Dantumadiel. Als het vandaag ook een bewogen zondag is, heren. Als vandaag voor het eerst ook enkele winkels hier in Danbouden voor het eerst geopend zijn. U weet ook, heren, wat dat met ons doet en de pijn die dat ook geeft. Dat ook zo het vierde gebod ook met voeten wordt getreden. En ook, heren, daar staat u boven. En ook daar zou u toch nog in kunnen blazen. Zou u ook daarin nog wonderen willen werken en willen verblijden met uw daden? Heer, het is toch zoals uw woord het zegt, tot de wet en tot de getuigenis. En anders zal het alles geen dageraad hebben. Heer, wil u zelf dan nog ogen openen en ook de harten neigen, zoals u dat hebt gedaan ook in Nineveh. En zo bidden wij u ook op deze zondag, Heer, voor deze wereld, maar ook voor de kerk in nood, de kerk in de vervolging. Als deze zondag ook bekend staat als de zondag voor de vervolgde kerk. Heren, dat we dan ook hen in het bijzonder aan u mogen opdragen. Niet alleen vandaag of op andere zondagen. Maar geef dat wij dat ook mogen doen, ook heel persoonlijk. Elke dag opnieuw. Want u zegt het toch in uw woord. Als één lid lijdt, dan lijden toch ook alle leden. En hoeveel christenen zijn er dan ook niet wereldwijd, heren, die moeten lijden. Vanwege het getuigenis van uw naam, die niet zo net als wij kunnen samenkomen, die dat soms in het verborgen moeten doen of onder de grond, of dat ze zelfs geen Bijbel meer in huis kunnen hebben. O Heere, houdt u ze staande, niet bijzonder, Heere, wanneer ze zo met de hitte van de vervolging en de verdrukking te maken hebben. Ze misschien zijn opgepakt en in de gevangenissen moeten kwijnen, of hun leven verder in een strafkamp moeten slijten. Houd u ze staande. U bent toch de God van de vurige oven, die ook de vrienden van Daniel hebt bewaard. Heren, zou u ook hen zo staande willen houden, de genade van de volharding willen geven. En dat ook door dat getuigenis heen, de vervolgers toch ook door u en voor u op de knieën zullen worden gebracht. En dat u ook dat getuigenis wilt gebruiken om uw kerk te vermeerderen. Zoals u dat ook in verleden jaren hebt willen doen, dat het bloed der martelaren toch het zaad mocht zijn van uw kerk. En dat heel deze wereld zal weten dat u God bent en niemand meer. Geef, heren, dat wij dan ook met die zaken persoonlijk bezet mogen zijn. Met ons land, met ons volk, met de kerk hier in ons vaderland, maar ook daarbuiten. En dat wij mogen leren dat uw woord ons voorhoudt. als wij worden gewezen op die biddende profeet Samuel, ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk, en hij en anderen riepen tot de Heere, die met gunstig oren hun geroep wou horen. Want dan bent u toch die God die zich wil ontfermen op het gebed en wonderen wilt werken. O Heere, verblijd ons dan met uw grote daden. Mag het zo vanmiddag nog een goede dienst zijn met elkaar. Een gezegende dienst. Heere, dat uw woord heerschappij zal hebben. Dat uw woord beslag zal leggen op hoofd en hart van jong en oud. En dat wij ook deze middag leren buigen onder dat woord wat tot ons zal komen. En dat u van dat alles de lof en de eer zult ontvangen, want dat bent u zo eeuwig waard, voor uw troon, maar ook hier beneden. Bereid zo ook uw lof uit onze monden en uit onze harten, en dat alles uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het Bijbelboek Numeri. Hoofdstuk 21, en daarvan lezen we met elkaar de versen 1 tot en met 9. De geschiedenis over de koperen slang. Dus we lezen nu met elkaar Numeri 21, de versen 1 tot en met 9.
Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam dier plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg ter Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over het zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend.
Dan willen we nu met elkaar lezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de artikelen 5 tot en met 7. Dus de artikelen 5 tot en met 7 uit het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En daar lezen wij in het vijfde artikel van het tweede hoofdstuk. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Nog dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zoveel als waarachtiglijk geloven, en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden? Die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Tot zover ook de artikelen uit de Dordtse leerregels. Het gaat vanmiddag over geloof of ongeloof als antwoord op de prediking. Geloof of ongeloof als antwoord op de prediking. En dan letten we op drie gedachten. Als eerste staan we stil bij het bevel tot geloof. Vervolgens letten we op de oorzaak van het ongeloof. En in de derde plaats letten we op de gave van het ware geloof. Dus het gaat vanmiddag over geloof of ongeloof als antwoord op de prediking. Het bevel tot geloof, dat is artikel 5. De oorzaak van het ongeloof, dat is artikel 6. En de gave van het ware geloof, dat is artikel 7. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van psalm 95. Het vierde vers en ook het vijfde vers, want hij is onze God en wij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Vergaat u niet, maar laat u leiden. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van psalm 95. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 4 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En de vierde, dat is de maandelijkse vrijwillige bijdrage bij de slotzang. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Aanstaande woensdag is er om 10:00 weer een contactmorgen. We hopen stil te staan bij psalm 70. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande vrijdagavond is er de manslidmatenvergadering om 8:00 in de grote zaal. De stemmingsvergadering voor de nieuwe ouderling. En dan is er nog een afkondiging over de kerkvisitatie. Zoals u dat in de kerkbode hebt kunnen lezen, die vanmorgen is uitgereikt, zal er op Deo van Lente woensdag 19 november een reguliere kerkvisitatie vanuit de klasses plaatsvinden door dominee Van Reen uit Vlijderveen en ouderling Bouwman uit Staphorst. En als u gelegenheid wilt gemaken, ook van het gemeentespreekuur, dan moet u dit zelf persoonlijk bekendmaken bij ouderling Bouwman. En dat kan tot uiterlijk 8 november. Zie voor verdere gegevens ook het bericht in de kerkbode. Tot zover al deze afkondigingen. Zingen we dan nu van psalm 95, de versen 4 en 5. geloof of ongeloof als antwoord op de prediking. Drie gedachten. Als eerste staan we stil bij het bevel tot geloof. Vervolgens letten we op de oorzaak van het ongeloof. En als laatste staan we stil bij de gave van het ware geloof. Gemeente, het gaat hier in dit tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels echt over het hart van het evangelie. En hoe rijk hebben onze Dordtse vaderen in die voorafgaande artikelen al niet gesproken over het offer van Christus. We hebben dat de vorige keer gehoord. Het ging over de noodzaak van het offer van Christus. Er moet immers betaald worden aan Gods recht. En wij kunnen niet betalen. En toen hebben we gehoord dat in onze verlegenheid God daarin een antwoord heeft gegeven. En dat hij in zijn oneindige barmhartigheid zijn zoon als een borg heeft geschonken. En onze Dordtse vaderen, ze kwamen toen in die voorgaande artikelen eigenlijk woorden tekort. Om te spreken over die oneindige waarde van het offer van Christus. En over die oneindige kracht die er ligt in zijn bloed. Zijn offer is het enige offer wat voor onze zonde gelden kan. Zijn offer is ook het volmaakte offer. En aan de ene kant is dat een hele afsnijdende boodschap, dat er dus alle dingen van onze kant afsnijdt en uitsluit. En tegelijkertijd is het aan de andere kant zo'n hele ruime boodschap, dat er geen zonde te groot en ook geen zondaar te groot is voor de kracht van Christus bloed. En wat een ontdekking, om dat nou ook heel persoonlijk te mogen leren. Er kan niets meer van mij bij. En er mag ook helemaal niets meer van mij bij. Maar dat hoeft ook niet. En nu gaan onze Dordtse vaderen vanmiddag op dit onderwerp verder. Nu gaat het vanmiddag eigenlijk over de vraag, wat betekent dat alles nou voor de prediking? En hoe moet je nou prediken over het offer van Christus? En wat werkt die prediking nou uit? Want kijk, die remonstranten, die hadden al eens heel verwijtend tegen onze Dordtse vaderen gezegd, als Gods verkiezing voor jullie zo belangrijk is, en als jullie geloven dat de Heere Jezus niet voor alle mensen heeft betaald, maar alleen maar voor zijn uitverkorenen, voor zijn kinderen. Nou zeiden de remonstranten, hoe kunnen jullie dan nog preken over een rijke en een gewillige zaligmaker? Ja, zeiden ze, als God toch al alles van eeuwigheid heeft bepaald over wie er wel zalig wordt en wie er niet zalig wordt. Wat heeft het dan nog voor zin dat jullie gaan preken? Nu kun je beter maar tegen de mensen gaan zeggen dat ze maar moeten afwachten of ze erbij horen, of het hen te beurt mag vallen of niet. Want dat zeggen jullie toch, alles ligt toch al vast. Maar zo is het niet, gemeente. En we vinden hier vanmiddag in artikel 5 het heldere, het glasheldere en bijbelse antwoord van onze vaderen, waarin ze dat verwijt van de remonstranten helemaal weerleggen. En waarin ze gaan duidelijk maken dat zij in de prediking de deur van Gods genade echt niet maar op een kiertje openzetten, maar dat die deur van Gods genade wagenwijd open staat voor de grootste van alle zondaren. Want zeggen ze hier in artikel 5, dat is toch de belofte van het evangelie. Dat heeft de Heere Jezus toch zelf toen midden in de nacht aan Nicodemus verteld. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, een ieder dus wie het ook is, maar die zal niet verderven, die zal niet verloren gaan, maar die zal het eeuwige leven hebben. En de Heere Jezus heeft dat toen in die nacht bij Nicodemus dat ook nog met een voorbeeldje duidelijk gemaakt over die geschiedenis van de koperen slang. En we hebben het met elkaar gelezen, gemeente. Volk Israël daar in de woestijn, hoe dat ze gruwelijk hadden gezondigd. En ze waren in opstand gekomen tegen Mozes en tegen God zelf. En de Heere kon die zonde niet ongestraft laten. En daarom stuurde de Heere slangen. Vurige slangen, giftige slangen. En die beesten die beten om zich heen. En mannen en vrouwen en jongens en meisjes werden door die slangen gebeten. En dat slangengif dat kwam dan in je aderen. En het deed daar zijn dodelijke werk. En Mozes, de man Gods, hij heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. Hoe dat de ene na de andere Israëlita de laatste adem uitblies en omkwam in het rechtvaardige oordeel van God. En toen ineens kwam daar die ommekeer. Toen het volk in de schuld kwam. En toen het volk haar zonde en haar schuld ging belijden en dat Mozes tot God moest gaan roepen, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? En toen gaf de Heere dus in zijn oneindige goedheid dat middel van die koperen slang. En Mozes die moest dus zo'n slang gaan namaken, alleen dan van koper. Een vurige slang. En dan moesten die hoog op een stang bevestigen, zodat hij in het hele tentenkamp te zien zou zijn, zelfs wanneer je helemaal achteraan zou staan, had je dan toch nog een glimp zou kunnen opvangen van die koperen slang. Want daar ging het om, dat was Gods belofte die de Heer aan Mozes had gegeven. Dat al wie gebeten is, als hij die koperen slang zal aanzien, dat hij dan zal leven. Nou, en tot wie ging die belofte daaruit? Tot het hele volk. Tot al die opstandige Israëlieten. Tot al die gebeten zondaren. En hoe erg dat je dan gebeten was, al was je meerdere keren gebeten door een slang. En hoe ver dat zonde, of dat slangengif, al in je lichaam had doorgewerkt. Maar een ieder die van zichzelf zou afzien en die zou opzien op die koperen slang, die zou behouden worden. Die zou in leven blijven, die zou genezen worden. En tijdens dat gesprek in de nacht met Nicodemus heeft de Heer Jezus zelf de lijnen doorgetrokken en de toepassing gemaakt. En Nicodemus, je kent die geschiedenis wel. Moet je goed luisteren, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo, dus op diezelfde manier zal ik als de zoon des mensen ook verhoogd worden aan het kruis. Verhoogd worden aan het vloekhout. Opdat een iegelijk die in mij gelooft, die dus door in het geloof op mij liet zien, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Nou, en zo is dus het zien op die koperen slang in de Bijbel een heel mooi beeld van het ware geloof. Van het toevluchtnemende geloof, wat je rechtvaardig stelt voor God. Nou zeggen onze Duitse vaderen vanmiddag, dat moet nou elke keer weer verkondigd worden. Die belofte die dient eigenlijk toch altijd het hart van de prediking te zijn. Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij moet altijd in het middelpunt staan. Ook vanmiddag. Ook vanmiddag moet die kruisbanier van koning Jezus hoog worden opgeheven. Opdat ook vanmiddag zondaren en zondaressen uit Woudenswoude, die net als die Israëlieten in opstand gekomen zijn tegen God. En die in het paradijs gebeten zijn door die duivelse slang. En ook dat dodelijke zondegif in hun aderen hebben. Dat vanmiddag zulke zondaren mogen zien. Dat ze zich zalig mogen zien op het lam. Want één geloofsblik op hem en je zult behouden zijn. En wie eenmaal in zijn leven op deze Christus mag zien, die heeft het elke dag weer nodig om opnieuw op hem te zien. Want dan kun je nooit te veel doen, gemeente, het zien op Christus. Dat kan alleen nog maar veel te weinig zijn. Nou, en zoals Mozes heel die boodschap van de Heere over het zien op die koperen slang bekend heeft moeten laten maken. Waarschijnlijk heeft hij echt zijn boodschappen erop uitgestuurd, dus door dat hele tentenkamp heen, zodat het overal daar bij het volk bekend werd. Dat de Heere die slang had gegeven tot behoud. Zo lezen we hier ook dat onze vaderen belijden dat deze belofte aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen zijn evangelie zendt, moet verkondigd en voorgesteld worden. Want ja, Paulus die zei het al. Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En daarom moet ook die ene naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven overal bekendgemaakt worden. Zo niet voor niets dat de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart zijn discipelen erop uit heeft gestuurd, gaat dan uit. Over heel de wereld predik het evangelie aan alle creaturen. En zo is Gods woord en die belofte van het evangelie ook in ons vaderland gekomen. Lang geleden. Denk aan Bonifatius. En terwijl het inmiddels op veel plekken in Friesland alweer verdwenen is, mag het hier in de wouden nog zijn. Wat een wonder, gemeente. Dat wordt hier ook genoemd een stukje van Gods welbehagen, beseffen we dat. Dat ook andersom kunnen zijn dat het hier weg was en dat het ergens anders boven de klei nog wel gevonden werd. Nou en zo moet die rijke belofte van het evangelie dan overal worden verkondigd aan alle mensen. En er staat erbij, dat moet ook gebeuren zonder onderscheid. Dus die belofte van het evangelie gaat niet alleen uit tot de uitverkorenen of alleen maar tot berouwvolle zondaren. Maar iedereen moet het horen. Net als zeg maar bij dat volk Israël in dat tentenkamp. Elke Israëliet moest het horen van de jongste tot de oudste. O gebeten zondaar, er is een middel bij God vandaan. Zie op de slang en u zult leven. En zeggen onze vader, en als die belofte wordt verkondigd, dan moet dat ook gebeuren met het bevel van bekering en geloof. En dat is een belangrijke zin vanmiddag, gemeente. Dat is de klem die elke keer weer in de prediking, als het goed is, gevoeld wordt en moet doorklinken. En dat hebben onze vaderen niet zelf verzonnen. Maar zo heeft de Heer Jezus ook gepreekt en Johannes de Doper ook. Zij liepen daar door Jeruzalem en door Israël met de boodschap, en bekeert u en gelooft het evangelie. En dat dat dus gebeuren moet met het bevel van bekering en geloof, dat houdt ons vanmiddag wel een spiegel voor, ook mijzelf persoonlijk. Want zeker ook in onze kring kan de prediking soms best wel wat beschrijvend zijn. En dan kunnen er allemaal op zich goede en ware dingen worden gezegd, maar dat je toch soms moet zeggen, in het licht van artikel 5... ontbreekt er iets niet. Wat dan? Nou, die klem in de prediking. Die aandrang in de prediking. Dat bevel van bekering en geloof.
En kijk, als dat ontbreekt in de prediking, dan wordt de prediking, dan kan het allemaal nog wel goed en waar zijn wat er gezegd wordt, maar dan wordt het ook heel vrijblijvend. Een van de Puritijnen zegt, wij mogen niet op zo'n manier over Gods oordeel preken dat mensen daar oud onder kunnen worden. Met andere woorden, dat het op afstand blijft staan. U zegt, hoe moet het dan wel? Nou, dat kunnen we vanmiddag leren van Paulus. Bij Paulus bleef het niet op afstand staan. Paulus zei, wij dan wetende de schrik des Heren. Alsof hij met eerbied gesproken zelf een blik had geslagen in de eeuwige rampzaligheid. Als hij daar de verlorenen had horen roepen en gillen. Wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof. En dat heeft Paulus niet alleen in zijn brief geschreven, maar dat heeft hij ook in praktijk gebracht. Denk maar eens aan die nacht in Filippi. Voor met die aardbeving daar bij de gevangenis, bij de gevangenbewaarder, de stokbewaarder. En die man die stond daar voor Paulus in grote zielennood. En hij riep het uit. Lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen sprak Paulus niet in de wensende vorm. Dat hij tegen die man zei van ja man, ik hoop dat het je nog eens gegeven mag worden. Of mocht dat nog eens gebeuren dat je toch een blik mag komen te slaan buiten jezelf op die verhoogde Christus. Dat zei Paulus niet. Paulus heeft daar in die nacht met bevel van geloof en bekering die belofte van het evangelie aan het hart van die stokbewaarder gelegd. O stokbewaarder, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En daarmee veronderstelde Paulus echt niet dat die stokbewaarder dat kon in eigen kracht geloven. Paulus wist maar al te goed, het is de Heilige Geest alleen die het ware geloof in zondaars harten werkt. Maar Paulus wist ook dat de Heilige Geest daar juist de prediking voor wilde gebruiken. En met die verwachting preekte Paulus ook. En het is gebeurd. En zo moet het woord elke keer klinken, gemeente, met ernst en met aandrang. Dus niet vrijblijvend. Maar dat het ons wordt aangezegd. Niet alleen wie wij zijn, maar ook wie God in Christus is. Net als in dat tentenkamp daar bij Israël. O zondaar, u bent dodelijk ziek. Er waren ook wel Israëlieten die dachten, nou ik ben gebeten, maar goed, dat zal morgen wel over zijn. Het moest ze worden aangezegd. O zondaar, u bent gebeten door de slang. U bent dodelijk ziek. Maar zie toch op die koperen slang en u zult leven. En net als vanmorgen toen we hoorden over de bekering van Nineveh gemeente, dan zien wij ook hier vanmiddag weer dat bekering en geloof, dat je dat niet van elkaar mag losmaken, dat dat bij elkaar hoort. Het is heel eenvoudig, een geloof zonder bekering, dat is geen waar geloof. En een bekering zonder geloof is geen ware bekering. Waar het een is, daar is ook het ander. Nou, en nu onze Duitse vaderen dit hebben uitgelegd, hoe er dus over het offer van Christus gepredikt moet worden, dan gaan ze in artikel 6 en 7 in op de vraag, ja, wat werkt dat nou uit? Wat is nou jouw en mijn antwoord op die rijke prediking over het offer van Christus? En dat brengt ons dan bij de tweede gedachte, als we stilstaan bij de oorzaak van het ongeloof. En de inhoud van artikel 6 is diep aangrijpend. Want hier gaat het vanmiddag gemeente over mensen, over velen zelfs, die voor eeuwig verloren gaan. En dan moeten we goed opletten dat onze vader het hier vanmiddag niet hebben over heidenen. Over mensen die misschien ergens in het oerwoud wonen en die nog nooit over de Heer hebben gehoord. Nooit hebben gehoord over zonde en genade en over die ene naam van Christus. Nee, ze gaan hier in artikel 6 spreken over kerkmensen. Het gaat hier over mensen die onder het woord hebben gezeten. Mensen die door het evangelie geroepen zijn. En dat gebeurt toch, gemeente, elke keer als Gods woord open gaat, hier in de kerk, maar ook thuis of op school. Telkens als Gods woord open gaat, wordt u geroepen. En dan staat de Heere voor de deur van ons hart en hij klopt op die deur van ons hart. En onze Dordtse vaderen zullen daar in hoofdstuk 3, 4 nog wel dieper op ingaan. Maar ze nog zullen uitleggen, als de Heere ons roept, dan meent God het ook. Dan mogen we niet zeggen, oh, dat is maar een uitwendige roeping of zo. Nee, God meent het. Ook die uitwendige roeping. Die is al ernstig. En die is welmenend. Dus conclusie, elke keer als Gods woord open gaat, dan geldt voor ons wat Paulus eenmaal zei in de synagoge van Antiochië. Toen zei Paulus, tot u is het woord der zaligheid gezonden. Dus het gaat hier vanmiddag in artikel 6 over mensen die bekend zijn met het woord. Mensen die geroepen zijn door het evangelie, niet één keer, niet twee keer, sommigen al wel 100 keer of 1000 keer in hun leven. Maar het zijn mensen, staat hier, bij wie geen geloof is. En bij wie je ook geen bekering ziet. Dus al die jaren door heeft de Heere tevergeefs op de deur van hun hart geklopt. Al die jaren door is het tevergeefs mest rondom die levensboom gelegd. Nog steeds geen vrucht. Hoe kan dat, gemeente? Hoe kan dat? Wat is daar de oorzaak van? Nou, leg uw hart daar vanmiddag maar eens naast. Als dat op een van ons van toepassing is. We zien in de Bijbel dat Gods knechten, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, dus zowel profeten als ook apostelen, ook best wel met die vraag hebben geworsteld. Ik haal het vanmorgen al even aan, dat zinnetje uit Jesaja 53. Die grote profeet Jesaja die moest klagen. Dat hij de heerlijkste en de rijkste profetieën had mogen verkondigen. Hij moest het klagen. Wie heeft onze prediking geloofd? En wat dacht u van Jeremia? En die man die was soms zo moedeloos en dan klaagde hij het uit. Heere, het lijkt allemaal wel te vergeefs en dan ben ik aan het preken en aan het roepen en aan het waarschuwen en aan het nodigen. Maar wat werkt het nu uit? Het lijkt allemaal wel te vergeefs. En zelfs de Heere Jezus heeft die woorden op de lippen genomen. Wie heeft onze prediking geloofd? Zoek Johannes 6 maar op. Dat is het hoofdstuk waar die wonderbare spijziging heeft plaatsgevonden. En waar duizenden mensen de Heer Jezus zijn nagevolgd. En dan houdt de Heer Jezus een preek daar in die synagoge. Waarin hij uitlegt dat hij niet in de eerste plaats gekomen is om een brood voor hun lichaam te geven, maar brood voor hun hart. En al die duizenden mensen, de een na de ander, die gaat weg. En ze keren zich af van de meest zuivere prediking van Jezus zelf. En nu wordt hier vanmiddag in dit stukje de vraag opgeworpen, hoe kan dat nou? Hoe komt het nu dat er zoveel mensen zijn die door het evangelie van God geroepen zijn en die zich niet bekeren en die niet geloven? Hoe kan dat? Komt dat door Gods verkiezing? Komt dat door Gods verwerping? Moeten we daar dan misschien de oorzaak zoeken? Nou, dat zeggen onze Duitse vaderen niet. Die kant gaan ze juist absoluut niet op. Waar moeten we die oorzaak dan zoeken? Zou het dan zo zijn dat er dan misschien een gebrek is? Dat er misschien een tekort is in het offer van Christus? Zou het dan echt waar zijn dat dat offer van hem aan het kruis niet voldoende is? Zou wij dan toch niet genoeg hebben volbracht? Nou, ik voel bijna de pijn in mijn hart als ik het zo moet zeggen, gemeente. Hoe zouden we dat durven zeggen? En hoe zouden we dat durven denken? We hebben juist de vorige keer gehoord, hè, hoe dat onze vaderen zo hoog mochten opgeven over dat offer van Christus. En over die oneindige kracht die er ligt in zijn bloed. En al is het dan 2000 jaar geleden dat dat bloed heeft gevloeid. O, die kracht is niet verminderd. En al hebben inmiddels al duizenden en miljoenen zondaren hun behoud en zaligheid in Christus gevonden. De kracht van dat bloed is niet afgenomen of uitgeput. En om maar even een heel eenvoudig voorbeeld te noemen. Hier bij een winkel, dan kan het soms gebeuren dat er ergens een mooie aanbieding is. En je gaat erop af. En dan kom je bij de winkel en wat blijkt, dan is de boel al uitverkocht waar je voor kwam. Want heel veel anderen die zijn je al voor geweest. En het is op. Want die aanbieding die gold zolang de voorraad strekt. O, gemeente, met eerbied gesproken, maar zo zal het bij de Heere nooit zijn. Nooit zal de Heere hoeven zeggen wat vader Isaac moest zeggen tegen zijn zoon Esau. Mijn jongen, die grootste zegen waarvoor je komt, die heb ik niet meer, want die heb ik al aan Jacob weggegeven. Dus dat is duidelijk, gemeente. Die oorzaak ligt dus echt niet in het offer van Christus. En het ligt ook niet aan de gewilligheid van Christus. En het ligt ook niet aan de bewogenheid van God. Want God was bewogen zelfs met die goddeloze stad Nineveh. En daarom moeten we vanmiddag zeggen, gemeente, het is godslasterlijk om te denken dat de oorzaak van ons ongeloof en van onze onbekeerlijkheid, dat die oorzaak bij God zou liggen. Artikel 6 spreekt ons vanmiddag wat anders. Uw ongeloof, jouw ongeloof, mijn ongeloof, is niets anders dan eigen schuld. En dat is vanmiddag een hele aangrijpende en confronterende boodschap. Want dat hart van ons, gemeente, dat wil altijd maar onder de schuld vandaan lopen. Wij zouden het liefst God de schuld geven, of Gods verkiezing de schuld geven, want dan kon ik mezelf handhaven en mezelf vrijpleiten. Maar die vluchtroute wordt hier vanmiddag door onze Duitse vaderen radicaal afgesneden. En dat breekt ons vanmiddag de schuld in, gemeente. Uw niet geloven, uw niet bekeren, dat ligt aan uzelf, dat is uw eigen schuld. En laten we dan in onze gedachten maar eens nog even gaan kijken bij dat tentenkamp van het volk Israël, weet u nog, bij die verhoogde slang. Al die Israëlieten waren gebeten door een van die vurige slangen. En nu gaf de Heere een middel tot behoud. En de boodschappen zijn rondgegaan en iedereen werd opgeroepen om te zien op die koperen slang. Nou, dan zou je toch verwachten. Dat hele volk werd natuurlijk gered. Was het maar waar? Vele stierven daar weg, terwijl de koperen slang stond opgericht. Vele gingen daar verloren. Hoe kan dat, gemeente? Lag dat aan de Heere? Nee. Lag dat dan aan Mozes? Nee. Lag dat dan aan die koperen slang? Nee. Weet u, toen Mozes daarna de doodsoorzaak moest vaststellen van al die mensen die gestorven waren. Weet u waar Mozes toen achterkwam wat de doodsoorzaak was van die mensen? Dat was niet in de eerste plaats dat slangengif, maar dat was ongeloof. Ongeloof was de doodsoorzaak van die mensen. Het enige medicijn veracht. Ja, zegt u, maar hoe dan? Nou, ik stel me zo voor dat er een gebeten Israëliet was. En die man die voelde dat de koorts in zijn lichaam toenam en dat slangengif dat loeide in zijn aderen. En het werd hem wel aangezegd dat er een koperen slang was opgericht en dat God had gezegd en had geboden om te zien op die slang. Maar die man die schudde zijn hoofd en hij zei, maar hoe kan dat nou waar zijn? Hoe kun je nou beter worden door het zien op zo'n koperen slang? Dat is toch dwaasheid. En hij spotte met het medicijn wat God had gegeven en daarom keek hij niet. En hij blies de laatste adem uit. En even verderop, daar lag iemand in zijn tent. En die werd het ook aangezegd, joh, kom nou naar buiten, zie nou toch op die koperen slang. Maar ook die persoon die schudde zijn hoofd en die zei, ik ben al zo ziek. Oh, dat slangengif is bij mij al zo ver doorgewerkt, voor mij kan het niet meer. Voor mij zal dat middel vast wel niet helpen. En ook die persoon die keek niet en er ging verloren. En weer een ander die zei van ja, die koperen slang. Mogelijk zou het misschien ook bij mij kunnen helpen, maar als de koorts nou vandaag al wat zakt. En als ik me dan morgen wat beter voel, dan hoop ik morgen te gaan kijken op die koperen slang. Maar morgen kwam niet meer. Want hij blies de laatste adem uit en er ging de eeuwigheid in. Te laat. En dan is het vanmiddag heel ontdekkend, gemeente. En confronterend. Hè, dat dat ongeloof van ons, dat niet alleen heel grof kan zijn en heel spottend kan zijn. Maar dat ongeloof soms ook heel vroom kan zijn. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat we dan bijvoorbeeld bij onszelf kunnen denken. Nou ja, kan ik eerst toch maar wat heiliger leven? Of kan ik dan toch eerst nog maar wat ernstiger bidden? En voelde ik toch eerst maar wat meer ook van dat zondegif? Of had ik nog maar wat meer berouw en dan zou ik wel zien. Maar gemeente, dan moet ik het u vanmiddag zeggen. Al zou je je leven lang berouw hebben. En dan zou je je leven lang wenen en huilen over je zonde. Maar je leert nooit zien op Christus aan het kruis en door het geloof te vluchten tot hem. Dan zul je alsnog verloren gaan. En ik zei al, dat preekt ons hier vanmiddag de schuld in. En alle vluchtroutes die worden hier door onze Dordtse vaderen afgesneden. Dus wij zullen ons er ook nooit achter kunnen verschuilen door te zeggen, ja maar ik kan van mijzelf toch niet geloven. Mijn vader die zei wel eens in de preek, dat je van jezelf niet kunt geloven. Is dat nou een schild waar je achter weg kruipt? Of is je dat al tot schuld geworden? En daar is vanmiddag maar één letter verschil, gemeente, schild of schuld. Maar het is wel een eeuwigheid verschil. Want van nature, dan schuil ik weg achter mijn onmacht. En dan gebruik ik mijn onmacht als een schild om al die roepstemmen van het evangelie naast mij neer te leggen. Maar als de Heere je eerlijk maakt, dan kom je erachter dat er onder die laag van je onmacht, dat daar nog een laag onder zit die veel vreselijker en erger is. En dat is de laag van je onwil. Dan kom je erachter dat je een vijand bent. Een vijand van God en een vijand van Christus en een vijand van vrije genade. En kijk gemeente, daarom moet in lijn met wat onze Duitse vader hier zeggen, het ongeloof niet alleen als schuld gepreekt worden, maar het zal toch ook als schuld beleefd moeten worden. En daar zorgt de Heilige Geest wel voor. Als Hij ons ontdekt aan onze zonde. Hoe zei de Heer Jezus het ook alweer? Als de Heilige Geest komt, dan gaat Hij overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En de Heer Jezus heeft zelf uitgelegd waar we daar dan moeten denken. Overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En dan leer je werkelijk je ongeloof kennen als de allergrofste en gruwelijkste en grootste zonde. En dat het als een zwaard door je hart snijdt. O Heere, nu heb ik u al die tijd van mijn leven, ik heb u verdacht gemaakt. In uw liefde en in uw trouw en in uw goedheid. Ik die altijd maar meende dat ik wel gewillig was en u niet. Ik heb zo lang het bloed van Christus onrein geacht, dat enige medicijn aan de kant geschoven. En dan ga je Asaf begrijpen als die zegt in Psalm 73, ik heb Gods waarheid niet geloofd en ik was in mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. En dan blijft er maar één schuldige over, gemeente. En dat is niet God, maar dat ben ik. God is volkomen goed en volkomen recht. En ik ben slecht. De schuld is alleen bij mij. En als wij dat niet hier in ons leven leren en ook gaan belijden, dan zul je dat tot in eeuwigheid moeten betreuren. Dan zul je dat in de eeuwigheid moeten leren. Maar dan is het wel te laat, gemeente. En ik kan u vanmiddag niet vertellen hoe ontzaglijk dat zal moeten zijn. Als je door eigen schuld en ongeloof je ogen moet opslaan in het eeuwige verderf. Om op die plaats te zijn waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Omdat je op zo'n grote zaligheid en zo'n gewillige zaligmaker geen acht hebt geslagen. Dan zal het tot in eeuwigheid als een worm aan je knagen, verloren en dat door eigen schuld. Ook ik had zalig kunnen worden, maar ik heb niet gewild dat hij koning over mij zou zijn. Laten we daar eens met elkaar van gaan zingen. Gemeente wil toch niet stug, gelijk een paard weerstreven. Dat is Psalm 32, het vijfde vers. geloof of ongeloof als het antwoord op de prediking. We hebben gehoord over het bevel tot geloof en de oorzaak van het ongeloof. En dan nu nog de gave van het ware geloof. En dan is het toch wel rijk, gemeente, dat we daar vanmiddag mee mogen eindigen bij dat derde punt. En dat vanmiddag niet het ongeloof het laatste woord heeft. Maar dat we vanmiddag mogen horen dat de Heer er zelf voorin staat. Dat zijn woord en dat zijn prediking niet te vergeefs zal uitgaan. En dat ook die koperen slang daar niet te vergeefs in dat tentenkamp van Israël werd opgericht. Dan neem ik u vanmiddag nog weer even in gedachten mee naar dat tentenkamp. Wat moet dat geweest zijn, gemeente? Als je daar die koperen slang zag schitteren in de stralen van de zon. En dat te midden van al die gebeten mensen, van al die zieke en stervende Israëlieten, de boodschappers rondgingen. En die het de mensen hebben toegeroepen, o zondaar, zie toch op de slang. Al die gebeten is en de koperen slang aanziet, die zal leven. En dan zie ik daar in mijn gedachten een vader, zo ziek, gebeten door de slang, uitgeteerd inmiddels door de koorts en vermoeid van kracht. En dan komt dat woord van Gods belofte bij hem. En dat woord, oh, dat vindt weerklank in zijn hart en het geeft hem zoveel hoop. En met zijn laatste krachten, zo vanuit de nood van zijn leven, mag die man afzien van zichzelf en opzien tot die koperen slang. En hij wordt genezen. En dan zie ik daar verderop in dat tentenkamp een moeder lopen en die moeder heeft een kind op haar arm. Want dat kind is dodelijk gebeten, dat kind dat kan niet meer lopen. En moeder die snelt zich met dat kind op de arm naar de plaats van redding. En dan staat ze daar met dat kind vlak voor die opgeheven slang. En ze zegt, mijn kind, zie toch op die verhoogde slang. En ook dat kleine kind werd genezen. En ik stel me zo voor dat er ergens een tent was, waarin een oude man op zijn ziekbed lag, gebeten door de slangen. Het zou zijn sterfbed worden. En dat zijn kleinkinderen in bewogenheid bij zijn bed stonden. En opa, heb u het al gehoord van de slang? En heb u al gezien op die koperen slang? En dat ze die oude man met alle moeite uit die tent hebben uitgekregen. En ook die oude man, hij mocht nog zien. En hij werd genezen. Nou, en zo zou ik natuurlijk vanmiddag nog even door kunnen gaan, gemeente, om tal van voorbeelden aan te halen van kinderen, van jongeren, van ouderen, die het daar hebben mogen ervaren dat het niet te vergeefs is, om in je zonden en ellende je tot hem ter genezing te wenden. En het staat niet in de Bijbel, maar ongetwijfeld hebben ze daarna daaruit gejubeld. Is de gezongen daar in dat tentenkamp. O, wij hadden de dood verdiend, maar wij hebben het leven gekregen. God alleen de Heer. En hoe kan dat nou, gemeente? Hoe kan dat nou, dat die mensen nou wel hebben gezien en dat die wel zijn gered en wel zijn genezen en al die anderen waar we net over hoorden niet? Hoe kan dat nou? Nou, het antwoord vinden we hier vanmiddag in artikel 7. Maar zoveel als er waarachtiglijk, dat wil zeggen oprecht geloven. Hoort u dat? Het ware geloof alleen is hier het beslissende onderscheid. Het ware geloof maakt hier onderscheid tussen dood en leven, tussen eeuwig behouden en eeuwig verloren gaan. Want het is immers het ware geloof alleen wat op Christus ziet en wat ons aan hem verbindt en ons aan hem verenigt. En het is toch ook door het ware geloof alleen dat je de kracht mag ervaren van dat offer van Christus, van zijn lijden en sterven. Dan zegt ons artikel, zodat je van al je zonden en het verderf wordt verlost en behouden. En daar zouden we vanmiddag zo nog overheen kunnen lezen. Maar die volgorde waarin dit staat, heeft ons ook wel wat te zeggen. Want eerst wordt hier gesproken over de verlossing van de zonde. En daarna gaat het pas over de verlossing van het verderf, van de eeuwige straf. En ik zou vanmiddag willen zeggen, gemeente, dat is ook wel goed om onszelf daar eens op te onderzoeken. Wat staat er nu bij mij bovenaan? Waar zou ik nu in de eerste plaats van verlost willen worden? Want hoe vaak gebeurt het niet dat mensen en ook kerkmensen wel verlost willen worden van de straf op de zonde? Ik wil wel verlost worden van de hel. Ik wil wel verlost worden van de gevolgen van de zonde in mijn leven. Maar niet van de zonde zelf. Omdat ik die toch eigenlijk wel wil vasthouden en wil blijven koesteren. En omdat ik dezelfde wil blijven. Nou, dat is voor een kind van God echt onmogelijk. Die leert zuchten onder zijn zonde. En die leert zuchten onder zijn eigen ik. En die wil niks liever dan van die beide verlost worden. Zoals zo'n oud versje zegt, hoe raak ik toch mijzelf kwijt? Dan kom je erachter dat jezelf en je eigen ik het grootste probleem is. Want Gods kind wil God dienen en liefhebben niet om de hel te ontlopen of om de hemel te krijgen. Maar die wil God dienen en liefhebben om wie God is in zichzelf. Dus het ware geloof alleen maakt hier het verschil. Tussen leven en dood. Tussen eeuwig behouden of eeuwig verloren. En waar komt dat ware geloof dan vandaan? We hebben net gehoord, ongeloof is ons werk. Ongeloof, dat is onze schuld. Is dat dan ook zo met het geloof? Is dat ook ons werk? Ja, zeiden de remonstranten. De remonstranten zeiden, ja, tuurlijk, je bent er toch zelf bij. Je kunt toch wel gewoon geloven? De remonstranten zeiden, het is eigenlijk heel eenvoudig. De Heer Jezus heeft voor alle mensen zijn bloed op aarde gestort. En nu hangt het van jouw geloof af of je zalig wordt of niet. En als jij die uitgestoken hand van God aanpakt, word je zalig. En sla je hem af, dan word je niet zalig. Dan gaat het niet door. Want als de mens niet wil, staat Gods genade stil. Nou zeggen onze Dordtse vaderen, gelukkig is dat niet waar. Gelukkig is dat niet waar. Want zou het afhangen van mijn willen en van mijn kiezen en van mijn geloven. Weet u hoeveel mensen er dan zouden zalig worden, gemeente? Nul. Dan bleef het voor eeuwig leeg in de hemel. Dan zou er geen sterveling zalig worden. Dat zegt hier, dat is genade alleen. Zoveel als de waarachtig geloven. En dus al die ware gelovigen niemand uitgezonderd. Die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade. Het ware geloof, dat is geen mensenwerk. Het ware geloof, dat is niet iets wat opkomt uit mijn eigen hart. Paulus zegt het in Efeze 2, het is Gods gave. En hij schreef aan de Filippenzen, het is u gegeven om in de zaak van Christus te geloven. En dus het ware geloof, dat is een geschonken geloof. En dat hebben onze vader in het eerste hoofdstuk ook al een paar keer aan de orde gesteld. Dat hebben we allemaal al gehoord. En we moeten tot het geloof gebracht worden. En de Heer gaat het hart buigen en neigen tot dat geloven. En dan zeggen ze hier vanmiddag, die genade van het geloof, die gaat helemaal terug op Gods eeuwige en verkiezende liefde. Als hier staat dat het hun van eeuwigheid in Christus gegeven is. En waarom zeggen ze dat hier zo? Omdat onze vader hier willen beleiden dat zalig worden van A tot Z, van begin tot eind, een eenzijdig godswerk is. De Heere die zorgt niet alleen voor de verwerving van het heil, het offer van Christus. Maar God zorgt, Godezijdank, ook voor de toepassing van het heil. Dat het dus heel persoonlijk in je hart wordt thuis bezorgd. En kijk, op juist op dit punt gingen de wegen met de remonstranten ver uiteen. Want de remonstranten leerden niet dat de Heilige Geest daarvoor nodig was. Om deel te krijgen aan het offer van Christus. Dat moest je gewoon zelf doen. En dat kon je in hun ogen ook zelf doen. Maar wat is dat arm, gemeente? En je bedrieg je er voor eeuwig mee. En God, die wordt er door van zijn eer beroofd. Want dan krijgt God niet alle eer als de mens ook nog iets moet bijdragen. Onze vaderen, ze komen hierop en voor de eer van God. Het gaat alles van hem alleen uit. Het is genade, zeggen ze. Van begin tot het einde. Het is genade om genade te ontvangen. Het is genade om te geloven. Het is genade om te zien. En daar is het ook genade voor, dat ze hier dan opschrijven, dat God die genade aan niemand verschuldigd is, aan niemand verplicht is. Dat is ook alweer zo'n ontdekkende les. Genade is geen zaak van verdiensten. Genade is niet met eerbied gesproken dat God aan ons gaat uitbetalen voor datgene wat wij voor hem hebben gedaan. Was dat ook niet de grote ontdekking van Luther? Genade kun je niet verdienen. Genade kun je niet kopen. Genade kun je alleen maar krijgen. Als een goddeloze voor niets ontvangen. En kijk, gemeente. Dat is nou tot ergernis. Van mensen die nog zo hoog met zichzelf staan. Dat is tot ergernis van kerkmensen die net als de farizeeën denken dat zij een streepje bij God voor hebben. En die net als de farizeeën zo goed met zichzelf getroffen hebben en zo rechthebbend zijn. Maar weet u wie er nou vanmiddag hier zo blij van worden dat het hier zo staat? Dat zijn verloren zonen en verloren dochters. Arme mensen en bedelaars. Met lege handen. Mensen die in hun eigen hart geen kruimeltje geloof kunnen ontdekken. Als ze het zelf hadden moeten meebrengen. En die het hebben geleerd, Heer, als dat geloof uit mijn eigen hart moest komen. Dan was het voor eeuwig mis. Maar het is toch uw gave. Nou, en daarom kan het juist. O gemeente, daar ligt nou juist alle ruimte in. Voor de grootste van alle zondaren. En dan zeiden de Puriteinen, dat is zo mooi, hè? Als je nou niet tot God kunt gaan in geloof. Ga dan tot hem om dat geloof. En dan mag ik het u vanmiddag verkondigen dat de eisende God, die van u, jou en mij rechtvaardig geloof en bekering eist en ook eisen mag. O, die eisende God is ook de gevende God. En hoe rijk is het dan niet dat we ook gedoopt zijn in de naam van de Heilige Geest, de grote werkmeester van het geloof. En dan mogen we met Augustinus vragen, Heere, geef toch wat u beveelt. U beveelt van mij geloof en ik heb het niet, maar geef toch wat u beveelt en beveel dan wat u wilt. En ik heb het wel eens iemand horen zeggen. Die als een gebeten zondaar op Christus mocht zien. En die in Christus al zijn heil en zaligheid mocht vinden. En die persoon die zei tegen mij, ik heb nooit geweten dat het zo eenvoudig was. Dat zei hij toen hij erachter stond. Maar wat, weet u wat hij ook zei? Ik heb mezelf altijd zo ontiegelijk in de weg gestaan. En zo onmogelijk als het voor mij altijd was om het te geloven. Zo onmogelijk werd het toen voor mij om het niet te geloven. En zo blijft het vanmiddag dus naast elkaar staan, gemeente. Verloren gaan is eigen schuld. En behouden worden is alleen genade. En het blijft ook naast elkaar staan, die eis tot geloof en bekering die zo rechtvaardig van God uitgaat. En tegelijk dat het geloof Gods gave is. Die twee, die krijgen wij niet bij elkaar. Dat krijgt ons verstand ook niet bij elkaar. Maar iedereen zal in de eeuwigheid weten waarom hij of zij daar op zijn eeuwige plaats is. Niemand zal het straks in de hel zeggen. Het is de schuld van God dat ik hier moet zijn. En omgekeerd zal ook niemand het in de hemel zeggen. Het is door mijn eigen verdiensten dat ik hier ben. O nee, dan zal God alleen alle eer ontvangen. En dan zal daar in de hemel dat eeuwige loflied klinken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo mocht ook deze middag de kruisbanier van koning Jezus hoog worden opgeheven in de prediking. En geef, Heere, dat ook dit woord vanmiddag door u gebruikt is of nog gebruikt zal worden tot zaligheid. Opdat ook vanmiddag zonde, zieke zondaren uit ons midden, die gebeten zijn door de slang, toch mogen zien, Heere, op die koperen slang, op die verhoogde Christus aan het kruis. O Heer, het woord is vanmiddag uitgegaan in alle rijkdom, maar ook in alle ernst. En we zijn aangesproken, Heere, we zijn de schuld ingepreekt met al ons ongeloof en met al onze onbekeerlijkheid. Geef u, Heere, dat die pijlen doel mogen treffen, dat wij werkelijk onder u mogen buigen en mogen roepen net als die mensen in Nineveh tot u. En mogen zien op u om zo te schuilen in het bloed en in de wonden van de zaligmaker. Want daarin alleen ligt alle leven en zaligheid. Heere, neem ons alles af wat we kwijt moeten. Geef dat u alleen voor ons zult overblijven. Dat dat ook de zegen en de vrucht mag zijn van de prediking op deze dag. En dan kan het niet anders, Heere. Dan zal verwondering onze harten vervullen. Hier in dit leven. En straks voor eeuwig. Dat u naar ons hebt omgezien. Dat u ons gekocht hebt met die dure prijs van uw bloed. Heere, dan zal de lof en de eer en de roem alleen voor u zijn. Heere, dat het niet zo zal zijn dat straks de mannen van Nineveh zullen moeten opstaan tegen ons. Omdat wij ook dit woord naast ons hebben neergelegd. Zegen het voor ons allen. Van de jongste tot de oudste tot eeuwige zaligheid. Wij smeken dat van u. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nog zingen. Terwijl de vrijwillige bijdragecollecte nog zal worden gehouden. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van u entwege. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd. Het zevende van 27. gemeente, gaat u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.